Geliefde, wij vatten het gelezene samen uit Leviticus 1, het eerste hoofd, het eerste vers en het eerste gedeelte. We vatten dus het onderwerp voor deze avond samen in het eerste gedeelte van het eerste vers van Leviticus 1. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en de Heere riep. Tot zover. Vanavond wilde ik gaan letten op het brandoffer. Niet de hele dienst van het brandoffer, maar het eerste gedeelte van de dienst van het brandoffer. Vorige week hebben wij wat gezegd over de offeranden in het algemeen, de verschillende soorten van offers, bloedige en onbloedige offers, spijsoffers, dankoffers, lofoffers, gedachtenisoffers, maar ook zondoffers en schuldoffers. En het brandoffer, dat heel veel voorkomt in de Heilige Schrift, ja, hoe zou je dat nou eigenlijk moeten noemen? Want het wordt bij allerlei gelegenheden gebracht. Het werd gebracht in tijden van nood, persoonlijke nood, maar ook in tijden van blijdschap. Denk aan Psalm 66, als de Heere dat net waarin de dichter verward zat heeft gebroken. En dat hij door die arm van de Hoogste gered werd, dan zingen wij: ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee. En hoe die geur opstijgt bij het liefelijk rijzend lofgeschal. Daar zie je het brandoffer in het teken van de dankzegging. Vandaar dat daarvoor ook wel in het Oude Testament de woorden gebruikt worden: het offer van de gave. En vinden wij dat altaar verschillende keren, ook bij de patriarchen, Abraham, Isaac en Jacob, bij Noach, hoewel het daar gaat vergezeld van een zoenoffer, bij Kaïn en Abel. Maar in de openbaring aan het volk Israël heeft de Heere zelf die dienst van het brandoffer vastgesteld. En ik heb verleden week al genoemd, dat heeft de Heere ook gedaan, omdat die dienst van dat brandoffer, die haar oorsprong heeft in God, onder de mensen verwaterd. Het krijgt steeds meer het karakter van de dienst van de mensen aan God. Als een soort, ja, een soort, je zou bijna zeggen een soort omkopingsmiddel. Of bij anderen een soort tafel die je aanricht, waar God dan van mag eten. En wij ook, eventueel. Allerlei ideeën komen er bij al die volken voor. En dat heeft de Heere beperkt. Ingeperkt bij het volk Israël. Die midden in allerlei offerdiensten leefde. In Egypte al. Je zou zeggen, de offerdienst is zo oud als dat de wereld oud is. Maar al die veranderingen waaruit de hoofdzaak dat de Heere is die in het offer tot de mens nadert en niet andersom. Ja, dat ook wel. De mens nadert in het offer ook tot God, maar dan als vrucht van de nadering van God tot de mens. Net als dat Johannes in het Nieuwe Testament schrijft: wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Verschillende van deze dingen die zullen regelmatig terugkeren. De gedachte dus dat God zelf het offer heeft gegeven en dat de klemtoon valt op de ruimte die hij daartoe schiep, stelde, maakte. En daarom heb ik op het briefje maar een paar versen gezet uit Leviticus. Het begin, zou je zeggen, van de dienst van het brandoffer. Eerst wil ik nog een paar dingen die ik misschien verleden week gezegd heb, ook al gezegd heb, toch nog even herhalen. Het brandoffer. Het oorspronkelijke woord, ja, dat hoef je eigenlijk allemaal niet te onthouden, maar als we dit maar van onthouden, dat oorspronkelijke woord voor brandoffer of vuuroffer, dat betekent opstijgen, ook wel opheffen. Vandaar dat sommigen de voorkeur geven om in plaats van brandoffer opheffingsoffer te vertalen. Of naderingsoffer. Wij komen aan het woord, en dat is toch ook terecht, brandoffer, doordat onze vertalers, die hebben gedacht aan het feit dat het brandoffer werd praktisch op de huid na helemaal verbrand. Een vuuroffer, een offer dat gans verteerd wordt, is ook een benaming voor het brandoffer. Onze vertalers hebben gedacht aan die opstijgende rook, die ten hemel stijgt naar God toe. En omdat die rook veroorzaakt werd door dat vuur die brandt op dat altaar, daarom hebben ze gewoon vertaald brandoffer. Maar wij moeten wel onthouden, want dat is wel een belangrijke gedachte, dat die oorspronkelijke gedachte in dat woord is opstijgen. Nou hebben een veel woorden, die hebben een verwantschap met elkaar, waar wij meestal niet zo bij stilstaan. Wie denkt er bijvoorbeeld aan dat tucht en tocht, gewoon tocht, dat die wat met elkaar te maken hebben. En dat een woord als gebeuren ook te maken heeft met geboren. Dat is natuurlijk op zich heel interessant. Maar zo is het in de Bijbel ook. Ik heb meer dan eens gezegd dat het woordje geloof en het woordje amen eenzelfde achtergrondswoord hebben, eenzelfde gedachte, het ware, het zekere, het vaste. En nou is het typisch dat dat woord wat voor brandoffer gebruikt wordt, in het vervolg ook, dat dat woord niet alleen betekent opheffing, opstijging, maar dat het in een afgeleide zin ook voorkomt, dat woord, met de betekenis geneesmiddel. Dat betekent dat er zo al eigenlijk twee gedachten in verborgen zijn. Het is een opheffingsoffer, een oplevingsoffer, maar het is tegelijk ook een geneesmiddel dat nodig is voor een ziek mens, een dodelijk ziek mens. En dat is nou zo wonderlijk, want door dat gebruik juist van die woorden wil de Heere God ons een blik geven in de diepe betekenis van dat brandoffer, dat vuuroffer, dat opheffingsoffer, dat oplevingsoffer. Hij wil ons bepalen bij wie hij is, hoe hij doet. Hij wil het heen leiden, alles naar de kennis van het Lam Gods. Vandaar, het is zo'n prachtige uitspraak van Luther. Het Oude Testament is de wieg waarin Christus ligt. Alles verkondigt ons de Heer Jezus Christus. En nou komt dat brandoffer op verschillende wijzen en met verschillende achtergronden gebracht worden. Het staat bekend als een vrijwillig offer. Dat zullen we nog wel merken. Maar toch, tegelijk moet je weer niet te sterk de nadruk laten vallen op de wil van de mens die het brengt. Het is wel vrijwillig. Maar toch, het is meer een mogen naderen. Een mogen naderen. En daarom, het eerste thema voor de overdenking van het brandoffer zou ik willen noemen het woord de zaak naderen. Het naderen. Maar dat naderen, dat moet je meer zo zien. Dat ontspruit niet uit mijn wil, maar met eerbied gesproken geeft de Heere God een audiëntie. Hij geeft een plaats om hem te ontmoeten. Hij is dus zelf de initiatiefnemer, het gaat van hem uit. En zodra je dat uitgangspunt uit het oog verliest, dan kom je terecht op al die verbasterde offercultussen die je bij het heidendom aantreft, waarbij we God mee laten eten, waarbij we God omkopen, terwijl in de Bijbel, ja, daar valt de nadruk op God en eigenlijk ook op degene die het offer brengt. Want als degene die het offer brengt, als die dat met een boos, ongelovig hart doet, dan zegt de Heere gewoon, daar heb ik geen opdracht voor gegeven. Wie heeft daar de opdracht voor gegeven? Om zo offers te brengen. Daar ben ik niet van gediend. Want gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Of als er een groot kwaad is in ons leven en wij naderen met onze hoogmoed tot God om dat oordeel dat God aan het kwaad heeft bedreigd, om dat af te kopen, dan zegt de dichter nee. Nee, want Och, als het daarom ging, dan zou ik wel duizenden van mergbeesten en rammen aan God offeren. Maar Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Daar voel je aan dat die heidense idee, die de waarde ziet in de offergave, dat dat bij Israël niet opgaat. Natuurlijk, de Heere zal aanwijzen hoe dat stuk vee moet zijn, hoe dat offer moet zijn. Maar je zou zeggen, het hoe, het wat, het wanneer, dat is ergens ondergeschikt aan het feit van hoe. Hoe is het met die offeraar? Wat is dat? Wat zoekt hij bij het altaar? Wat is zijn bedoeling? Want daarin gaat op wat Maria zong: armen heeft hij met goederen vervuld, rijken heeft hij ledig weggezonden. Nadering. Dat is eigenlijk de grondgedachte van het brandoffer. De nadering van God en de nadering van de zondaar. In dat licht willen we eens letten op die eerste versen van Genesis die ons zijn voorgelezen. Want in dat eerste hoofdstuk gaat het over de dienst van het brandoffer. Je zou het niet zeggen dat het boek Leviticus een van de belangrijkste boeken is van de Bijbel. En er wordt het minst over gesproken. Ik heb geloof ik wel eens over Leviticus gepreekt, maar niet veel. En ook wat het lezen van Leviticus betreft, dat schiet er ook vaak wel bij in. Want er zijn een heleboel stukken bij over allerlei ziektes en over allerlei andere toestanden van melaatsheid en noem maar op. En toch, Leviticus vormt eigenlijk de grondslag voor het christelijk geloof in het Oude en in het Nieuwe Testament. Als we met aandacht naar de Bijbellezingen over de Hebreeënbrief geluisterd hebben, dan zeg je ja, daar kwamen ook diverse keren aspecten naar voren die verband hielden met de verzoening, met de dienst, met het offer. Maar vooral die eerste 7 hoofdstukken van Leviticus, die zijn uiterst belangrijk, omdat die de offercultus behandelen, de offerdienst. En van daaruit heeft het oude volk Israël het evangelie mogen leren. Niet alleen uit Leviticus, maar toch. In Leviticus wordt die dienst toch uit de doeken gedaan. Waar het eigenlijk in principe om gaat. En ik hoop dat er voor ons die lering uitgaat, dat de prediking van het evangelie in het Nieuwe Testament de boodschap verdiept wordt door het Oude Testament. Want je zou zeggen, dit is een moederboek, een moederboek. Daar komt zoveel uit voort. in het Nieuwe Testament. Het boek heet Leviticus, dan denken wij aan Levi, aan wie de priesterdienst was toevertrouwd. De naam Leviten komt geloof ik niet veel voor in het boek Leviticus, maar goed, dat hebben overzetters er boven geschreven. Die Bijbelopschriften, die zijn niet geïnspireerd in die zin. Die zijn er door de mensen boven gezet. In de Griekse vertaling van het Oude Testament. De Joden geven er andere namen aan. Die laten meestal het boek heten naar de beginregel van het boek. En dat is wel mooi. Martin Buber, een Joods wijsgeer, die doet dat ook. Die heeft trouwens de Bijbel vertaald. Maar die noemt het boek Hij riep. En alleen in die titel, dat die naam, ligt eigenlijk al de betekenis uitgedrukt van Leviticus. Hij riep. Hij roept. En daarom heb ik die eerste woorden alleen maar voorgelezen. En de Heere riep. Dat is de kerngedachte van het hele boek. Er staat, de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Er staat niet direct waar vandaan de Heere riep. Misschien ook uit de tent der samenkomst. Maar het is niet met zekerheid uit de tekst op te maken. De Heere riep Mozes. En hij gaat tot hem spreken uit de tent der samenkomst. Het is niet zo alles beslissend. Of zo belangrijk misschien. Ik zeg erbij misschien. Want wie zal het woord van God kunnen doorgronden? Dat de Heere Mozes riep en met hem spreekt. Ik zou dat zo toch willen verklaren. De grond waaruit de Heere roept, is voor ons verborgen. In zijn eeuwig welbehagen. God is in zichzelf bewogen. Dat is voor mensen niet te peilen en niet te gronden, te doorgronden. Waaruit God roept. Het is het voornemen dat bij hem is en was, eer de wereld was. Daarom staat er geen plaats genoemd. Geen plaats. Omdat het onuitsprekelijk is. De volle klemtoon
En aandacht wordt gevraagd door het feit dat de Heere riep. En dat hij ons in het woord getekend wordt als de roepende God. Die zelf de eerste mensenkinderen tot zich riep nadat zij gezondigd hadden. Waar zijt gij? Kom voor de dag. Waarvan de belijdenis zo schoon zegt dat God de eerste is, dat hij riep toen het mensenkind al bevende voor hem vlood. Dat is de overweldigende gedachte. Door heel de Bijbel heen. De roepende God. Niet uit de werken. Maar de roepende God. Die roept de dingen die niet zijn. Alsof ze waren. En wij kunnen daar de grond niet uit vinden. Wij kunnen dat raadsbesluit, dat plan, dat welbehagen van God niet benaderen. Want het ligt in hemzelf besloten. Daarom staat er, de Heere riep. En dan wordt hij hier genoemd bij zijn verbondsnaam. Waar in het Hebreeuws alleen de medeklinkers van genoemd worden. Vandaar dat het zo moeilijk is om precies te weten hoe hebben zij die naam uitgesproken. Want ze spraken hem niet uit. Hoe moet hij worden uitgesproken? Vandaar dat velen alleen maar een paar letters opschrijven. J-H-V-E. Velen spraken en spreken van Jehovah. Anderen van Yahweh of Yahweh. Maar niemand weet het precies. Niemand kan het zeggen, zo luidt die naam. Dat is ook opmerkelijk. Je zou bijna zeggen, ook alweer een heenwijzing naar het onbegrijpelijke. Want in het woord Yahweh of Jehovah, daar ligt iets in van, ik zal zijn. Ik zal zijn wie ik zijn zal. De Jood Buber vertaalt zelfs, ik zal er voor u zijn. Het is een naam waarin iets, ja, ons tegenkomt van de eeuwige trouw en vastigheid van het verbond van God, dat van geen wankelen weet. Jezus sprak toen hij op aarde was en toen de fariseeën tot hem kwamen, hem verzoekende. En toen ging het over de echtscheiding. Is het de mens geoorloofd zijn vrouw om allerlei oorzaak te verlaten? Toen zei Jezus, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart u toegelaten de vrouw een scheidbrief te geven. Maar van het begin is het al zo niet geweest. De Heere zegt, de Heer Jezus zegt, het klopt niet. Het is niet goed. Dat zegt Jezus. En nu in die naam Jehovah, daar komt iets uit. Van dat onpeilbare van Gods liefde en vastheid. Dat hij geen scheidbrief heeft gegeven aan de ontrouwe vrouw. Van den beginnen is het zo niet geweest. Dat zegt Jezus. Jezus Christus. Die zegt dat. Vanwege uw ellendige verdorvenheid en hardheid is er die ruimte om een scheidbrief te geven. Maar bij God is het anders. Bij God is het anders. God is geen mens. Hij is God. Daarom zegt Jehovah, waar is de scheidbrief van uw moeder, waarmee ik haar heb weggezonden? Kun je me die laten zien? Heb ik dat gedaan? Dat konden ze niet. In al hun afmakingen en omzwervingen konden geen één zeggen, ja, de Heere, die. Integendeel. Kijk, het is maar een gedachte, kleine aanwijzing, de Heere. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, mijn uitverkorene? Hoe zou ik u maken als Adama en Zeboïm? Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Die Heere riep. Je zou dus kunnen zeggen, vanuit die onpeilbare ruimte van dat welbehaar die wij niet kunnen bevatten, daaruit riep de Heer. Die Heere die riep Mozes, zoals de Heere wel meermalen riep met een stem op de berg. Let wel, de berg Sinai klonk de stem. Leviticus dateert of gaat over die instellingen op de Sinai en over de tabernakel die door de Heere aan Mozes getoond werd op de berg, dat hij het naar dat voorbeeld moest maken. Maar het typische is hier, de Heere riep Mozes. Ergens heen. Naar de tent der samenkomst. Of wat het woord ook betekent, de ontmoetingstent. Maar dat is hetzelfde. Samenkomen. Ontmoeten. Hé, dat is heel eigenaardig. De Heere die op bij verschillende gelegenheden uit een braambos, op de berg, uit de hemel met de mensen sprak. Hij roept nu Mozes en hij spreekt hem toe, niet uit de braambos of op van de berg, maar hij spreekt met hem uit de tent der samenkomst. Dus, hoewel wij niet kunnen doorgronden waaruit de Heere God Mozes riep, het staat er wel duidelijk dat de Heer hem riep om tot hem te spreken uit de tent der samenkomst. Uit de tabernakel dus. De stem van God komt uit de tabernakel. En de tabernakel is gemaakt naar het model, naar het voorbeeld dat de Heere Mozes op de berg had laten zien. Hij moest hem precies zo maken als dat de Heer hem had laten zien. Dat alles heen wijzende naar de weg der verzoening. Naar de Christus. Naar het Lam. Het is alsof de Heere hier al wil zeggen. Hier wil ik mij bekendmaken. Hier wil ik mijn rechten en mijn inzettingen noemen. Hier wil ik spreken van het Lam. Het moest voor het volk tegelijkertijd een aanwijzing zijn. Zeg niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus. Van boven naar beneden halen. Zeg ook niet in uw hart: wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus van beneden naar boven brengen. Maar nabij u is het woord in uw mond. Want de Heere sprak tot Mozes uit de tent der samenkomst. De ontmoetingsplaats. De plaats van de nadering. Ja, zo zie je hier in Leviticus hoe de Heere als het ware alles gaat concentreren op zijn dienst, op zijn kerk, op zijn gemeente. Dat de Heere komt in te dammen en af te snijden dus de eigenwillige dienst. Zomaar in het veld of op een of andere berg of hoe dan ook naar ons eigen goeddunken. Maar dat de Heer zegt, denk aan Psalm 132. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreden. De Heere spreekt tot hen uit de tent der samenkomst. Waar zou Mozes toen geweest zijn? Buiten, denk ik. Buiten, denk ik. Of in de deuropening, of de voorhof. De tabernakel en de tempel hadden een voorhof. Want het was wel een ontmoetingsplaats. Maar die ontmoetingsplaats was ook afbeelding. En het heilige der heiligen, dat wees heen naar het binnenste heiligdom boven. Waar Christus zou ingaan. Maar er mocht een mens, en daar kon een mens niet zomaar ingaan. Beslist niet. Daarom, omdat er staat, de Heere riep uit de tent der samenkomst, neem ik aan dat Mozes eerbiedig daarbuiten of bij de ingang heeft gestaan en gewacht op de woorden die God spreken zou. Want God sprak door middel van. Door middel van Mozes. Hij wordt genoemd de middelaar van het Oude Testament. Mozes zelf was ook voorafbeelding. Van die meerdere middelaar. Die ene middelaar, kan ik beter zeggen. Die middelaar. Van het Nieuwe Testament en het Nieuwe Verbond, Jezus Christus. God sprak niet rechtstreeks tot het volk. Zij konden ook niet dragen de stem. Ze hebben zelf gezegd, laat het woord niet tot ons geschieden. Want wij bezwijken onder die rechtstreekse confrontatie. Met die majesteitelijke stem van God. We kunnen het niet uithouden. Laat Mozes maar tot u opklimmen. En zeg het maar tegen Mozes. Dan kan hij het ons verder vertellen. Doorvertellen. Mozes. De man Gods. Hij was middelaar. Maar omdat hij niet de middelaar was, zitten ze niet samen, God en Mozes, in het heilige der heiligen rond de ark. Nee. Dat voorrecht was weggelegd voor de priester. Eenmaal 's jaars met vrees en ontzag bij de ark. Nee, de Heere spreekt uit de tent tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls. Of tot de zonen Israëls. Spreek tot de kinderen Israëls. En zeg tot hen. God geeft opdracht. Hij roept. God. Hij spreekt. En hij geeft opdracht om het verder te spreken. Opmerkelijk dat in de Bijbel altijd ontzettend sterk de nadruk wordt gelegd op de verkondiging. Het evangelie is ook niet geschreven, maar het is verkondigd. En daarna in het Nieuwe Testament is het opgeschreven. Maar de klemtoon viel op de verkondiging. Door de apostelen. Die oor- en ooggetuigen waren geweest. En wij zijn blij met het schrift geworden woord. En ook daarin heeft de verkondiging weer een plaats in de Nieuwtestamentische gemeente. Spreek tot de kinderen Israëls. Ook al een wonder. Een wonder van hij riep. Hij spreekt. Kinderen Israëls. Ja, dat doet denken aan die aartsvader.
Jacob. Wie worstelde met de Heer, of een man worstelde met hem? En die tegen hem sprak, gij hebt u vorstelijk gedragen met God. Die zijn naam veranderde, van Jacob Israël, prins, overwinnaar. Niet omdat Jacob zo sterk was, maar omdat de Heer zo zwak wilde zijn, vanwege zijn eeuwige genade, wil de Heer zich laten overwinnen door een Jacob. En in de diepste zin door Christus zelf, die de strijd heeft gestreden. Spreek tot de kinderen Israëls. God gaat door. En zeg tot hen, als een mens uit u. Als een mens. Je kunt lezen. Je kunt zo lezen. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hem. Een Adam een mens zo zou ik eigenlijk kunnen lezen een Adam uit de aarde genomen daar noemde de Heer hem ook Adam mens uit rode aarde genomen. Als een mens. Wat mens? Zeg, wat moet de Heere nog met mensen? De Heere is toch zijn schepsel verloren. Wij zijn God verloren. Ja, maar de Heere is de sterkste. Hij verliest nooit. Als een mens uit u. Kijk, ik zei al, het brandoffer zoals hier beschreven, is niet bedoeld als een offer wat op bepaalde tijden, dat is ook waar, maar dat is nu niet aan de orde. Het gaat hier over een zekere vrijwilligheid. Je zou het zo kunnen weergeven, Mozes zegt tegen de kinderen Israëls, als er een Adam is, een mens, bij jullie, onder jullie, op dit ogenblik, of morgen, of overmorgen, die de Heer in een offerande wil offeren, of zal offeren, men mag ook weergeven met wil, dan gaat het even over een vrijwilliger. Dan moet dat zo en zo gebeuren. Als een Adam. O God, wat is een mens? Is er dan een Adam die de Heere een offer wil brengen? Ja, houd in gedachten. Het gaat over de genade. Het gaat niet over ons initiatief. Het gaat niet over onze beweging. Houd dat in de eerste plaats even vast. God is de fontein, de bron in de offerdienst. Omdat hij riep en roept en spreekt. Als er nou een Adam is, bij u, die de Heere een offerande zal offeren.
Dat kun je weergeven ongeveer zo. Als er nou een mens is. Die begeert te naderen. Met een naderingsgave. Klinkt een beetje raar. Maar dat is wel de bedoeling. Met een korban. Korbaan. Dat kom je in het Nieuwe Testament tegen, weet je wel. Dat is dan niet vertaald. Als iemand tegen zijn vader en moeder zegt, korbaan. Dan wil dat zeggen, ja, dat is voor de Heere. Dat heb ik al bestemd voor de Heere. Dat is een gemene truc. Hadden de fariseërs en de wetgeleerden hadden dat geleerd. Kijk, als je nou je vader en moeder kwamen en die hadden wat nodig. En die lieten er oog op iets vallen. En die zei, jongen, zouden wij korban. Dat hadden we nou net bestemd voor de tempel. Een naderingsgave voor de Heer. Nou ja, dan gaf hij wat aan de priester. Hè, en de priester, dat ging op een rommelige manier. Die speelde dat dan weer terug. In ieder geval, je vader en moeder kregen het niet. En de Heere bedoelde, zo kun je op een godsdienstige manier je eigen vader en moeder berooid of leeg of naakt of arm houden of wegsturen. Dat was de achtergrond. Want korban of korbaan, dat betekent gave. Gewijde gave. Om te naderen tot de Heer. Wanneer er nou een mens is, een stofmens, een Adam, die de Heer met een gave, een korban wil naderen, waarmee zal ik de Heer tegemoet treden? Wat zou nou de achtergrond vormen van zo'n mens die de Heere wil naderen met zo'n offer? Ja, de diepste achtergrond is dezelfde als van het woord de Heere riep. Je weet het wel, wij zingen het ook, hè. Welzalig dien gij hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Uiteindelijk is God God. Zoals ik zei, die gelegenheid schept tot een ontmoeting. Maar hoe moeten wij God ontmoeten? Want hij is wel de getrouwe verbondsgod, maar wij zijn onrein. Ons hele leven, mijn hele leven is zo ten ene male te kort. De peuterig karikatuur. Het is allemaal zo intens, lachwekkend en verafschuwelijk eigenlijk ook. Waar een mens mee bezig is. Waar die achteraan loopt. In zijn werk en in de kerk. Dat geldt dat afgezonderde volk Israël. Gij volk uit Abraham gesproten. Waar zijn ze mee bezig? Waar zijn wij mee bezig? De een krijgt een eervolle vermelding omdat hij een bond heeft opgericht. De ander omdat hij een politieke partij heeft opgericht. De ander omdat hij de grondlegger is van een of andere kerk. En een ander heeft zich op die manier verdienstelijk gemaakt. Maar als je het nou eens in het licht van dat binnenste heiligdom, waar God is, bij wie niemand wonen kan. Zeg, oh, ik zeg het een beetje grof, maar zeg, ik ben hartstikke gek. Dat ben ik. Als hij dat hele leventje van de mens, met al zijn beperkingen, met al zijn zondige en verkeerdheid in de kerk en daarbuiten, als hij dat ziet, dan zeg je, nee, ja, we kunnen het ook niet veranderen hoor. Ik zeg dit niet omdat het bij mij anders is. Wel, nee. Helemaal niet. Het is bij mij zo. In het licht. Oh. Gewoon iets krankzinnigs. De Heer riep. En zeide. Alle gij einde der aarde, daar breidt het heil zich al uit tot de heidenen. Denk aan Psalm 98. Hij heeft zijn heil bekendgemaakt. Zijn goede tierenheid en waarheid. Ja. Maar waar komt die mens terecht? Die kerkmens. Waar komt dat volk van Israël terecht? Als ze zo eens terugkijken in het verleden, denk aan de woestijn. In het heden, denk aan het gouden kalf. Waar komen ze terecht? God, de Heere, riep. En die roep, dat zeggen van God, dat breekt telkens door dat dikke wolkendek van ons verduisterde leven heen. De boodschap komt. Waar zijt gij? Als een mens uit u. Ik noem een paar dingen. Uit de koers geslagen is. Aan alle kanten. Waarom? Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Heren, ik heb gezondigd in mijn vaders huis, zegt David. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Ik ben die Adam. Als een mens zo troosteloos is. Omdat als die alles van zijn hele leven optelt. Met al zijn verborgen dwaasheden. En gedachten. En woorden. En werken. Heeft hij dan geleefd? Tot eer van God, want daar wijst het brandoffer heen. Een offer dat gans verteerd wordt. Een opstijging naar de levende God, een opheffing. Waarin alles van ons leven en lichaam hem alleen toekomt. Is dat goed? Is dat gedaan? Daar zie je een mens, een Adam. En hij ziet het, hij gelooft, want de Heer roept. Uit de tent. En hij wordt het gewaar, alles tekort. De Allerheiligste kan wel inpakken. Zoals de Catechismus dat noemt, de Allerheiligste. Met hun kleine beginsel. De kinderen van Korach, die kunnen wel inpakken. Die kunnen allemaal nou inpakken. Zelfs Mozes, die de zachtmoedigste man genoemd wordt van het Oude Testament. Die overtrad het gebod.
en mocht niet zelf het volk inleiden in Kanaan. Indien een mens uit u, bij u, de Heere een offerande zal offeren, want hij begeert te naderen. Hij begeert een plek te hebben waar hij met al zijn onrust, met heel de gebrokenheid van zijn leven terecht kan. Met het kortzichtige, met het stomzinnige. Of waar hij ook terecht kan als hij blij is, omdat de Heer hem uit de put gehaald heeft, omdat de Heer een of andere zaak in orde heeft gemaakt, of omdat de Heer een belofte aan hem vervuld heeft. Hoe moet hij in overeenstemming met alles bij de Heer terecht? Want dan is hij nog zo blij en nog zo dankbaar dat hij zegt: Heere mijn God, ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee. Daar komt nog vlees en wereld bij. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Vandaar dat al is er sprake van een brandoffer, je zou zeggen een gaveoffer, een offer van erkentenis van de Heere God, dat Hij God is en niemand meer. Tegelijk wordt het ook genoemd tot verzoening. Ook het verzoeningselement zit erin. Indien een mens dan zo aankomt, indien er begeerte in zijn hart is, of de gehoorzaamheid, God heeft de weg geopend, een plaats der ontmoeting gegeven, dan gaat hij. En dan is de vreugde of de droefenis vermengd met vreugde. Ga tot zijn poorten in met lof. Met lofzang tot zijn heilig hof. Het is precies als Psalm 130, Hamaalot, een lied van de optochten naar de tent, naar de tempel. Zo gij in het recht wil treden en gadeslaan, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeven. Daar komt dan die Adam, die zondaar, bedroefd of blij, of allebei. Daar komt hij. Want God heeft geroepen, waar zijt gij? Gij zult dan uw offerande offeren van het vee van runderen en van schapen, groot vee en klein vee. Runderen, schapen, geiten. Reine dieren, daar ga ik nu niet te ver op in. Die de klauw verdelen. Herkauwers, tamme dieren, geen herten of reeën ook, maar van de runderen. Die bij de hand zijn, en van de schapen. Als zijn korbaan, zijn naderingsgaar. Een brandoffer van runderen is, dan moet hij een volkomen mannetje offeren. Er mag geen gebrek in zijn. Wil de Heer dat wij dan een offer brengen? Nee, want het is van de Heer.
Hem is het goud en het vee en het zilver op 1000 dergelijk. Ik geef u dat op mijn op het altaar, heeft de Heer gezegd in Leviticus 17. Ik geef u dat op het altaar. Goed vasthouden. Het is de gave Gods. Een volkomen mannetje. Want die volkomenheid, dat is geen sprake dat wij zomaar voor de Heer over hebben. Maar dat de Heer het allerbeste wil. En dat is nog niet goed genoeg, zou je zeggen. Dat de Heer niet tevreden is met een afdankertje. Dat we denken, laten we die maar nemen. Die gaat toch binnenkort dood. Of die zal me niet zoveel melk geven, of weet ik wat. Nee. De prijs. De heenwijzing. Is een heenwijzing naar het volmaakte. Naar het zonder gebrek. Het moet dus volkomen zijn, dat rund. Of dat schaap of die geit. Het moet als het ware tegenover hem staan en toch bij hem. Het moet zo zijn, uit de kudde. Maar als ik naar dat beest kijk, dan ben ik minder als een beest. Kijk, wat een prachtdier. Dat dier wordt niet verteerd door moordzucht, hartstocht, boze begeerte. Dat dier is niet misvormd, maar volgroeid. Kunststuk van Gods werk. En ik. Dat volkomen mannetje. Want Adam was een man. En hij was het hoofd van de oude mensheid. Dat mannetje moet gebracht worden aan de deur van de tent der samenkomst. Dat wil zeggen, daarbij de voorhof. Mag niet zomaar binnenkomen. Zeker niet voorbij de deuren of de gordijnen naar het heilige of het heilige der heiligen. Dat kan niet. Het mag niet verder komen even bij de deur. De deur is de ingang. Maar achter die ingang heeft God gezegd, daar wil ik wonen. En nog verder in dat donkere, daar is het heilige der heiligen. Daar kun je helemaal niet komen. Je mag blij zijn dat je op de voorhof mag komen. Maar die voorhof en bij die deur, dat is symbool van ons drukke, rommelige mensenleven. Van het wereldleven. En daar verderop, dat heilige der heiligen, dat is symbool van de Heere God in de hemel, waar hij zijn troon heeft. Waar de heilige geesten zijn, die roepen tot zijn lof. Gerechtigheid en gericht zijn de vastheden van zijn troon. Daar kunnen wij niet komen. Maar hij heeft geroepen uit het heiligdom en gesproken door Mozes zijn knecht. En daarom is er een Adam die de Heere begeert te naderen. God stelt de weg. Hij maakt de weg. Hij opent een deur. Bij de tent der samenkomst. Daar moet de handeling samen uitgevoerd worden. De voorhof. De voorhof, die toch ergens afgeperkt is, want zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimenissen. Maar toch de voorhof. beeld van ons aarde leven, wereld leven. Omdat God spreekt en roept, mag het en gebeurt het. Daar zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des Heeren. Naar zijn welgevallen wordt vaak zo opgevat in de zin van, wat met kleine letters geschreven staat, naar zijn welgevallen. Hij mag er met een vrolijk gezicht naartoe komen. Die offeraar. Hij mag er zich in verheugen dat hij bij de deur mag komen. Dat mag. Nou, dat kan natuurlijk wel, want ga tot zijn poorten in met lof. Maar ik kies toch voor een andere mogelijkheid, en dat is deze. Wil hij blijven of ervaren het welbehagen van God? Het welgevallen van God? Zodat hij straks verblijd en verheugd van zorg ontslagen God roemt, die een blijdschap geeft, dat hij er weer tegen kan, dat hij weer verder mag. Met vrouw en kinderen, met heel zijn kortzichtige leventje, met alles, dat hij toch verder mag. En niet versteend in droefenis, of in wanhoop, of in moedeloosheid. Wil hij het welbehagen van de Heere ervaren, dan langs de weg die de Heere heeft geopenbaard, die de Heere heeft ingezet. Daar aan de deur van de tent der samenkomst, daar, een volkomen mannetje, daar zal de Heere zijn welgevallen over doen blijken. Voor het aangezicht van de Heere, dat betekent voor de ogen van de Heere, daar zal die blij gemaakt worden. Voel je. Je voelt het al aan, hè? De nadering. Er ligt een offer tussen. Want ik kan wel zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer, nemen handen, nemen tijd, dat het zij aan u gewijd. Maar maak dat nou eens waar in het leven. Maak dat nou eens waar. Kijk dan eens naar je handen en naar je tijd. We leven niet meer in het paradijs. Of daar wordt het gebracht. De nadering. Welzalig. Daar komt die man aan. Die vader. Een traan en een lach. Want God ontsluit de weg. En straks gaat het verder. En als dan het vuur aanwakkert en de vlammen en de rook gaan omhoog, om dan te weten dat God de God is van het offer. Dat God in plaats van mijn gebroken, verzondigde leven te verdoemen in de hel, dat God daar, dat totaliteitsoffer, dat andere aanvaardt als een liefelijke reuk, dat daar op het altaar ligt te branden, en dat er verschoning is. Ook al heb ik mijn handen voor heel andere dingen gebruikt dan voor de Heere en mijn tijd en mijn ogen en mijn oren. Voor de Heere. Een offer. Komt voor zijn aangezicht. Juich aarde, juich alom de Heere. Blijdschap. Midden in de droefenis. Want God riep. En hij spreekt in de middelaar van het Nieuwe Testament. En hij zegt, Ik ben het. Ik heb mijn vader altijd gezocht.
En we moeten nodig naar huis.
Laten we het hierbij laten bij het eerste stukje van Brandofferaltaar. De nadering. En dat we ook iets mogen kennen. Voor het eerst of bij vernieuwing. Van het onuitsprekelijke wonder. Dat een Adam in de buurt komt. Ja. Nog één schiet me in de gedachte, dat moet ik u nog zeggen. Een hele vrije vertaling. Hele vrije. Maar ik wil hem toch noemen. Als slot. Als een mens. Uit u. De Heere. Een mens. Tot offer zou willen brengen. Nee. Gij zult uw offeranden van het vee van runderen geven. God heeft in ons offer onszelf kan hem niet meer behagen. Abraham. Houd op. God heeft een lam ten brandoffer voorzien. In Christus Jezus. Amen.